Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, op deze zondag hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensafkondiging doen. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 25, vers 2. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het tweede vers van Psalm 25. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk, en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat vorige week zondag op de leeftijd van 74 jaar is overleden de heer Arnoldus Dirk Adriaan Augustinus, gewoondhebbend Waalbaandijk 87. De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de hervormde begraafplaats al hier na een rouwdienst in het Baken. Wij willen de bedroefde familie in onze voorbeden en in ons meeleven gedenken. En in verband daarmee willen we ook zingen. En wel van Psalm 90, het zesde vers. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. Psalm 90, vers 6. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen deze dienst vervolgen met te zingen uit de langste psalm uit ons psalmboek, psalm 119. En daarvan de versen 83 en 84. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. 83 en 84 van psalm 119. Na de wet van de Heere onze God willen we samen zingen op toonhoogte 395, de versen 1 en 2. De Heere zegent jou en hij beschermt jou, maar ook u. 1 en 2 van op toonhoogte 395. Wij luisteren nu naar het gebod van onze God en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen tot een hoofdsom, toen hij sprak: U zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij bidden u samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, u zult heel dicht bij ons zijn. Dat hebben we zojuist gezongen, maar het is ook zo. Levend na Pinksteren, als de Heere Jezus naar de hemel is gevaren, hebt u woord gehouden, uw geest is uitgestort en die doorwaait nog steeds heel de wereld. Om mensen te bereiken, om mensen aan te raken, om mensen in betrekking te brengen met de Heere Jezus Christus en zijn werk. Wat geweldig dat u daar niet moe van wordt, dat u daar niet mee ophoudt, maar mee doorgaat. Hier en daar en overal. En dan danken we u voor de luxe die we hebben. Samen te kunnen en te mogen komen in een kerkgebouw. We worden niet gehinderd en verstoord. Het mag zomaar. Ook thuis de kerkradio of het internet aan. Om verbonden te zijn met deze dienst. En mee te luisteren. Om weer gevoed te worden met het goede van u. En dan weten we ook, en dat wisten we al, dat er mensen zijn die dat moeten missen. Dat er mensen zijn die vervolgd worden. En op de zondag voor de leidende kerk die vandaag is, bidden we u heel speciaal ook en ook weer voor hen. Die omwille van het geloof en omwille van het kennen en erkennen, belijden van de naam van de Heere Jezus, het leven zuur wordt gemaakt. Onmogelijk soms. En dat ze soms moeten kiezen. Of voor de Heere Jezus, of ze gaan eraan. Voor die keuze staan wij niet eens. Maar geef dat we het daarom niet maar gemakshalve, maar gemakkelijk afdoen. Maar dat we aan hen denken, in ons bidden. En dat we ook ons oefenen in de dingen van u, om sterk te kunnen blijven staan. Want ook wij zijn maar mensen die soms meer over ons eigen hachje inzitten dan over de eer van u. Geef toch dat het samen mag gaan, o God. U de lof, de eer, de aanbidding, ondanks alle moeite die we misschien meemaken en vervolging. Geef hen kracht, geef het ook aan ons. Staande te blijven aan de fronten in de goede strijd van het geloof. Wees ons vanmorgen nabij, hier in de kerk en straks ook op de kindernevendienst, op de zondagsschool, op de oppas. Geef allen die een taak hebben in deze dienst uw zegen, zowel in luisteren als in spreken, in orgelspel en in zingen, en dat we in alles u bedoelen. En geef ons zo de tegenwoordigheid van uw geest. Daar hebben we het niet naar gemaakt. Als we uw wet naast ons leven leggen, dan schort er heel veel aan. Dan ligt er nogal wat door de war, schots en scheef. Maar we bidden u, o God, zie ons dan niet aan in onszelf. Dan hebben we geen leven, maar zie ons aan in uw lieve Zoon, Jezus Christus, naar wie we hebben te horen en die we behoren. Uit genade vragen we het, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij willen met elkaar lezen eerste hoofdstuk uit de tweede Petrusbrief. Te beginnen bij vers 12 en dan lezen we het eerste hoofdstuk uit. 2 Petrus 1 vanaf vers 12 tot en met 21. En dan zijn de laatste drie verzen het uitgangspunt voor de preek van vanmorgen, 19 tot en met 21. Petrus die schrijft daar in 2 Petrus 1 vers 12. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. maar ik zal me ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinselen gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En dan volgen de tekstwoorden. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Tot zover onze schriftlezing en onze tekst. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 111, de versen 4, 5 en 6. Psalm 111, vers 4. Hij heeft de kracht van zijn werk getoond aan het volk waarbij hij gunstrijk woont. En het is trouw al wat hij ooit beval. Zijn naam is heilig en geducht. We zingen de laatste drie versen van Psalm 111. Thank you. Gemeente des Heren, hoe vaak ging ik al niet van huis dat me nog even iets werd achterna geroepen of iets in herinnering werd gebracht. En dat ik weggaande ook nog even iets terugriep. Ja, dat weet ik. En dat ken je allemaal, want ja, dat weet ik. Dat kun je op verschillende manieren zeggen. En je kunt het zelfs ook nog een beetje zingen. Ja, dat weet ik. En uit zo'n reactie van mij, dan klinkt daarin door dat ik het wel weet. Want dat zeg ik, dat hoor ik, maar de toon, die zegt ook heel wat. De toon waarop ik dat zeg, waarop ik dat zing, die zegt eigenlijk van, nou, dat hoef je me niet nog een keer te vertellen. Nou weet ik het wel. Dat ik uit moet kijken bijvoorbeeld als ik naar school ga. Of dat ik op tijd thuis moet zijn als ik een avondje wegga. Of dat ik niet te laat naar bed zal gaan bij die logeerpartij. Nou, wanneer de dingen voor mij herhaald worden, wanneer dingen bij mij in herinnering gebracht worden, dan klinkt daar soms dus irritatie in door. Hou nou maar op. Ik weet het al. Maar waarom, denk je, zou het dan toch gebeuren dat het toch weer gezegd wordt en nog weer gezegd wordt en dat ik er weer aan herinnerd word? Kijk, nou weet ik het wel. Het is heel goed mogelijk dat Petrus ook tegen zo'nzelfde probleem is aangelopen. Waarom ik dat denk? Nou, aan het begin van de schriftlezing, het gedeelte dat we samen lazen uit de tweede Petrusbrief, daar begon hij in vers 12 met schrijven dat hij niet zou nalaten, anders gezegd, hij zou er niet mee ophouden om zijn lezers voortdurend te herinneren aan wie Jezus Christus is en wat Jezus Christus gedaan heeft. En wat dat dan voor je betekent, wat dat dan voor een toekomst opent, perspectief, leven met mooie vergezichten en doorkijkjes. Ik stop er niet mee, zegt Petrus, met je daaraan te herinneren, hoewel je het al lang weet. Dat is van 2000 jaar terug. Blijkbaar zijn mensen nog maar weinig veranderd. En Petrus die zegt het nog sterker. Hij zegt dat hij het als zijn taak ziet om tot aan zijn dood dat te doen. Het is dus een levenstaak. Maar, zegt hij, schrijft hij, ook na zijn dood. Als je dit gedeelte heel vlug leest, hè, dan lijkt het net alsof Petrus op vakantie is en alsof Petrus aan het kamperen is. Want hij schrijft, zolang hij in deze tent is. Maar met die tent, daarmee bedoelt hij zijn lichaam. Eigenlijk zijn broze tentjes bestaan. Petrus die huist niet in een bunker of in een stevig kasteel of een burcht. Onneembaar, wie maakt hem wat? Eigenlijk net als Paulus dat ook een paar keer schrijft in zijn brieven. Mijn lichaam, je lichaam, lijkt op een tent. Om daarmee ook aan te geven, je bent een pelgrim. Je bent een mens onderweg, doorgaand, ergens naartoe en nog niet thuis. Je leven lijkt wel wat op een vertrekhal. En het is geen thuisbasis. En nou zegt Petrus dus dat de tentharingen van zijn bestaan, die zullen er binnenkort uitgetrokken worden uit de grond. En Jezus zelf had hem daarop voorbereid. Bij de zee van Tiberias. Daar zegt Jezus tegen Petrus, ze zullen jou, Petrus, die altijd een heerlijke doe-het-zelver is geweest en die altijd alles zelf heeft gekund, ze zullen je brengen waarheen je niet wilt. En Jezus zei dat, zo schrijft Johannes, om aan te geven met wat voor een dood, met wat voor een levenseinde hij God zou verheerlijken. Vandaag hebben we de zondag van de leidende kerk. Daar moeten mensen het met hun leven bekopen, omdat ze in Jezus Christus geloven en voor zijn naam uitkomen. Daar lijden mensen, groot en klein, vanwege de belijdenis dat Jezus Heere is. En we hebben het al vaker gezegd, dat zijn broeders en zusters die leven en wonen en werken en geloven heel ver bij ons bed vandaan. In gebieden waar bidden en bijbellezen, belijden, samenkomen zoals wij dat doen, strikt verboden is. Ja, waar blijf je dan? En wie ben je dan? Toch een volhouder, toch een volharder. Of doen we net als wij? Wij gaan voor veilig. Ja, wacht even. Of weten we ons juist staande gehouden, ook in tegenspoed, door wie ons werkelijk beweegt. Door wie ons werkelijk houvast geeft. En in leven. En in sterven. En nooit niet. Daar dringt Petrus wel op aan. Heb je dat gezien? Zelfs nadat hij zal zijn gestorven, zal hij ervoor zorgen dat wij het niet vergeten. En daarom is het zo goed om dat telkens weer opnieuw in herinnering gebracht te krijgen. Daaraan herinnerd te worden. Oh ja. Dat we ook naar Petrus heen gaan het in gedachten houden. Nou, daarom heeft hij het opgeschreven. En daarom is het ook ons nagelaten. Dat is geen werk van de boekdrukker, maar dat is het werk van de Heilige Geest. Vergis je niet. Een geestelijk testament. Let er dus op, het gaat er niet om, zoals ook wel gebeurt, dat we Petrus in gedachten houden. Dat vraagt hij niet, dat schrijft hij niet. Deze dingen, zegt hij. De dingen die Jezus Christus teweeg heeft gebracht, die hij heeft gesproken, die hij heeft volbracht, die hij heeft nagelaten. En ik denk dat in Petrus dagen, net als in onze dagen, de mensen daar wat om hebben geglimlacht. Joh, geloof je dat nou echt nog? Wat je daar staat te vertellen. Denk je nou echt dat je daar steviger mee staat in deze tijd? Sprookjes. Geloof je toch niet? Nee, zegt Petrus, het zijn geen verzinsels. Letterlijk staat er het woord mythen. Godenverhalen. En daarom laat hij merken, het gaat terug op ooggetuigen. Die getuigd hebben. Het gaat terug op feiten van wat mensen gezien en meegemaakt hebben. Het gaat terug op Jezus Christus die een concreet persoon was. Een mens in levende lijf en tegelijkertijd ook God. Petrus die heeft het uit de eerste hand. Hij heeft er steeds met zijn neus bovenop gestaan. En met zijn oren uit Jezus' eigen mond kunnen horen. En het is zijn meester geweest die hem door schade en schande niet maar wat wijs heeft gemaakt, maar wijs heeft gemaakt. Zo wijs dat hij ermee door het leven kan gaan en ook het leven uit kan gaan. Petrus is erbij geweest bij dat schitterende, heerlijke, eigenlijk bijna niet te vertellen, geweldige geschieden bovenop die berg toen Jezus verheerlijkt was. Dat topmoment toen de stem van God klonk: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Weet je wat ik nou zo jammer vind, hè? Dat Petrus dat heeft meegemaakt. En wij niet. Wij waren daar niet bij boven op die berg. Hij wel. En dan denk ik, ja, Petrus, jij hebt makkelijk praten, jongen. Wij moeten het maar geloven. Jawel, zegt Petrus, maar het zijn geen verhaaltjes. Het is het profetisch woord dat vast en zeker ja en amen is. En wat doet Petrus hier dan? En dan komen we toe in onze tekst. Petrus die wijst eigenlijk af van zijn ervaring. Hoe mooi ook, en geweldig en hoog en diep tegelijkertijd. En hij wijst op de schrift, op de Bijbel. Met andere woorden zegt hij, ja, je hoeft mij niet te geloven. En wat mensen vandaag de dag, die geven graag een getuigenis. Prima. Prachtig. Maar op de keper beschouwd, en Petrus die voelt dat aan, wat heb ik daaraan? Ik ben niet op die berg geweest met die topervaring dat God spreekt over zijn eigen kind, Jezus Christus. En daar kan ik jaloers op worden. Had ik dat ook maar, maakte ik dat ook maar mee, kon ik dat ook maar zo navertellen. En daarom draait Petrus als het ware de camera van zichzelf af en van zijn getuigenis af en van zijn belevenissen af naar het profetisch woord dat vast en dat zeker is. Want Petrus was ook maar een mens die ooit eens een keer nee tegen ja zei. Tot 3 keer toe zelfs. En daarom legt hij de vinger bij de Bijbel. Die heb je. Daar moet je het mee doen. Daar mag je het mee doen. Het woord van de profeten. In feite is dat niet anders dan het Oude Testament hier in de dagen van Petrus. Dat is betrouwbaar, wil Petrus zeggen. Mijn getuigenis, ach, ik heb dat meegemaakt. Ik heb daar iets heerlijks wat ik kan meedragen met mezelf. En ik kan het 100 keer vertellen. Ik kan het 1000 keer vertellen. Tegen wie het maar horen wil. Maar dat is betrouwbaar. Die Bijbel, daar zak je niet doorheen. Het is prachtig om te zien hoe Petrus dan een vergelijking maakt uit het boek van die profeten. En dan pakt hij een psalm die we straks ook gaan zingen. Psalm 119. Over dat woord dat een lamp is voor je voet en een licht op je pad. Herken je dat? Dat beeld wat hij hier gebruikt. Wat de Bijbel doet met je leven. Hij schrijft over een lamp. Misschien heb je al een looplamp thuis. Zo'n lamp aan 3, 4, 5, 6 meter snoer. En daar kun je dan wat mee opzoeken op zolder of op een donkere plek. Of je hebt misschien wel zo'n knijpkat, die heb je tegenwoordig ook weer. Of een ledlamp die automatisch aangaat. Daar hebben we het hier eigenlijk over. Een lamp die je meeneemt voor onderweg in een donkere ruimte. Een lamp in een duistere plaats. En dan moet je weten dat er voor het woordje duister hier een behoorlijke duistere lading wordt aangegeven. Dat heeft te maken met vervuiling, met dorheid, met droogte. Je omgeving, je wereld waarin je leeft en woont en werkt en school gaat en thuis hoopt te komen. Je omgeving, je wereld is een duistere ruimte, ook al schijnt de zon. Een pit in de grond. vervuilde ruimte ook. Kunnen we eigenlijk er nog wel netjes in leven? Er wordt als het ware, als die lamp schijnt, een soort tijdopname gemaakt. Een opname van de tijd waarin je leeft. Het is toch vreselijk? Die tijd waarin je leeft. Hoe mensen, jonge mensen ombrengen. Hoe overvallers over elkaar heen vallen, omdat ze onafhankelijk van elkaar dezelfde zaak willen te pakken nemen. Te gek voor woorden. Wat een tijd waarin we leven. En het rukt op. Hè. Ik weet niet of je het merkt, ik weet niet bang maken. We houden vast aan wat we hebben ontvangen in Jezus Christus, maar het rukt op. Eerst gebeurden deze dingen alleen aan de andere kant van de oceaan. Daar was het Wild West. Maar nu volop op het vaste land van Europa, in de grote steden. Ja, wacht even. Haast als vanzelf welft het ook over het platteland uit. Het woord van de Bijbel legt als het ware de vinger bij een verworden wereld en de verwording ervan. Ooit is de wereld geworden. God sprak en toen was het er ook, zonder moeite. Maar sinds die tijd, de tijd die daarna kwam, komen daar ineens mensen stemmen doorheen en het gesis van een Satan die aan het woord wil komen, die aan Gods woord wil komen. En dan komt er een wirwar van geluiden, een tranendal vol donker. De wereld is van geworden naar verworden gegaan, naar onze hand gezet. En aan de hand van het licht van het woord hier in onze tekst, wordt dat aan het licht gebracht. Wordt het als het ware ontdekt, worden de dekens ervan afgetrokken. Wij en jullie thuis doen dat denk ik ook anders. Maar in een Oosters huis, daar liet men een lamp heel de nacht branden. Gebeurde ook in de tempel, maar ook in de gewone huizen. Als het donker werd, dan werd die olielamp aangestoken. En pas de volgende morgen, dan ging die nachtlamp uit. En die gewoonte, die staat Petrus hier voor ogen wanneer hij dit opschrijft. De dag breekt aan bij het opgaan van de morgenster. 'S morgens, als de zon nog niet eens te zien is, dan is die morgenster al paraat. En als het ware kondigt die morgenster de nieuwe dag aan. Voor dag en voor dauw. 'S morgens is daar de fosforoos. Schrijft Petrus, letterlijk de lichtdrager, wat dan met morgenster wordt vertaald. Maar eigenlijk wil Petrus nog verder doordringen. Hij laat het licht van de morgenster opgaan in je hart. Door je, ja, inderdaad mee te delen van die geliefde Zoon van God, Jezus Christus. Waar hij als vader totaal afstand van heeft genomen en afstand van heeft gedaan. Toen Jezus in het pikkendonker hing en het uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Om hem te laten verschijnen en schijnen als licht van de wereld, donkere wereld. En wat hebben al de eeuwen door mensen hun best gedaan? En nog, als we denken aan de vervolgde kerk, om dat licht uit te doven. Om dat op een laag pitje te zetten. Niet te weinig, al de eeuwen door. En op het laatst, ten tijde van Jezus zelf, leek het erop. Ja, het leek erop. Men wil hem overheersen. Men wil over hem heersen. En het scheen haast te lukken. Aan een kruis. In een graf. Maar als daar uit de hoogte geklonken heeft: dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Zou God het dan zo laten aflopen en na dat graf een punt zetten? Alsof het hem totaal uit handen is gelopen? Nee. In dat profetische woord dat heel zeer vast is, eindigt het niet in de mineur. Geen overwinning van, maar overwinning op het duister. En hou daar maar aan vast, ook in onze dagen. Aan dat profetisch woord, waar Petrus nog een uiterst belangrijke eigenschap van doorgeeft. Soms als je het over de Bijbel hebt met mensen, dan trekken ze hun schouders op. Ja, maar dat is niet mijn getuigenis. Daar kan ik misschien nog mijn schouders bij ophalen. Ja, jij hebt dat meegemaakt, ik niet, Petrus. Soms halen mensen hun schouders op als je het met ze hebt over de Bijbel. Maar weet wel, dat profetisch woord, heel die Bijbel, Oud en Nieuw Testament, is het zwart op witte getuigenis, wat geen eigenmachtige uitleg toelaat. Als het ware in het verband van dit geheel zou je kunnen zeggen: die Bijbel, dat is Gods meegegeven looplamp voor door het leven. En die moeten wij niet laten buikspreken. Dat gebeurt hoor. Dat mensen met de Bijbel in de hand zwart nog wit noemen. Of krom nog recht breien. En durven zeggen: zonde bestaat niet. Ze zijn er hoor, mensen die de Bijbel laten zeggen wat jij vindt dat hij eigenlijk moet zeggen, zodat het in jouw straatje past. Ze zijn er hoor, mensen die niet meer buigen onder het woord, omdat ze zich ook niet echt meer buigen over het woord, maar liever erover heersen. Blijkbaar weet die Bijbel wat ik er voor een ben. En daarom die herinnering, steeds weer opnieuw, hier van een Petrus. Bijbel, profetisch woord. Wacht eens even, zegt Petrus, let nou eens op het ontstaan van die Bijbel. Laten we eens even naar de oorsprong kijken. Hoe het zover gekomen is. In feite heeft dat woord als schrijver, als auteur, de Heilige Geest. De Geest van Pinksteren. Wij zeggen wel eens dat elke ketter zijn letter heeft. Maar Gods woord is product van de Heilige Geest. Hij inspireerde. Petrus die schrijft het hier zo mooi. Het waren mensen door de Heilige Geest gedreven. En dan gebruikt hij een heel bijzonder woord, heel toepasselijk ook. Want voor dat woord gedreven gebruikt hij een woord wat altijd in combinatie, meestal hier dus net niet, maar in combinatie wordt gebruikt met een windvlaag. En daar gaat u wel een lichtje op. Een windstoot. Dat is een bekend verschijnsel als het gaat over Pinksteren. Maar je kunt ook denken aan de voorbije week. Het leek af en toe wel herfst te zijn geworden. Na al die zomerse dagen, bladeren van de bomen, takken op de weg. Maar wij denken verder terug aan Handelingen 2. Gedreven. Aangeblazen. Aangestormd. Dat betekent, het geeft iets onweerstaanbaars weer. Waar de geest werkt, zet hij je aan het werk. En hier in dit geval aan het schrijven van de Bijbel. Bijbelschrijvers werden aangestuurd, aangevuurd, aangeblazen, aangewaaid om woorden aan het papyrus toe te vertrouwen. Weet je wel, wat een bijzonder waardevol document je dan voor je in de bank hebt liggen. Of thuis op je nachtkastje. Of ergens in de keukenla. Of waar dan ook. Een waardevol document, omdat het de geest van Pinksteren is die heilige mensen heeft aangeblazen, aangezet tot schrijven. En dat is ons ter hand gesteld. Om je leven, en begin maar gewoon bij jezelf hoor, als je die Bijbel ter hand neemt en leest en betrek het maar gewoon op jezelf. En kijk niet eerst naar je buurman of je buurvrouw. Om je leven te verlichten. In lichter laaien te zetten. Tot in de meest duistere uithoeken toe. En het is echt heerlijk, ontdekkend. Als de geest met het woord zo in je leven huist en huis houdt. En dat gebeurt telkens weer. Iedere keer weer opnieuw. En daarom roept Petrus dit graag in herinnering. En roept hij het de mensen nog even na als het ware. Luisterend naar dat woord. Door aangeblazen mensen opgeschreven. Dien ik voor andere stemmen doof te zijn. En God werkelijk aan het woord te laten. Dat verandert je leven, echt. Ten goede. Nee, ten beste. Beter kan niet. En dat zal dan ook te merken zijn. Dan hou ik het niet bij al het oude. Alles wordt dan nieuw. Dan is het niet mijn eigen ik in het kwadraat, maar hij. Nou, dat is best lastig hoor. In een tijd waarin iedereen zo graag zijn eigen waarheid verkondigt. Om in zo'n tijd je staande en gaande te houden. Waarin je niet opgebrand raakt, maar brandt op de voedingsbodem van het woord en de geest. En dat je nou ook meegegeven is in je pelgrimsbestaan, in jou, in mijn tentje. Als bagage. Voor onderweg, om aan het licht te brengen. Daarom, als dit nou als bagage meegeleverd is, hè, voor in je rugzak, om dat elke keer weer opnieuw te lezen, gooi het dan alsjeblieft niet als ballast overboord. Want het is en het was en het blijft. Een cadeau van de geest. God. Amen. Wij willen samen zingen opnieuw van Psalm 119. Nu de versen 53 en 56. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Mijn pad ten licht om het donker op te klaren. En ik heb voor mij al uw getuigenis tot een eeuwige erfenis volledig aangenomen. 53 en 56 van Psalm 119. Wij gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we danken u voor uw woord. Uw woord een lamp voor onze voet. We hebben het net gezongen om het duister op te klaren. Een lamp wat geen knipperlichtje is en alleen maar aangaat als het ons uitkomt, maar haar scherp aan het licht brengt. Laat uw woord zo zijn werk maar doen. Laat uw geest zo zijn gang maar gaan. Ook in onze levens. Heere God, we danken u dat u niet moe wordt om ons daar telkens weer aan te herinneren en zo ook telkens weer met ons bezig te zijn. Ons tot de orde te roepen, de orde van uw koninkrijk. Neemt u ons bij de hand en leidt ons. Ieder op onze eigen wijze, hoogst persoonlijk, leidt ons tot eer van uw naam. Leid ons aan de hand van uw woord en maak ons wegwijs elke dag weer opnieuw. Zodat we het weten niet te kunnen leven op de automatische piloot, maar in een tentjes bestaan elke dag weer op moeten breken. Om vervolgens weer ergens opnieuw huis te houden, te leven, maar zo ook onderweg te zijn als pelgrim naar uw toekomst. We bidden u, geef ons daarvoor de kracht en de lust en de liefde. En dat uw woord ons ook lief is, een getuigenis. Aangeblazen door de Heilige Geest. Zodat mensen eeuwen geleden dit alles aan het papier toevertrouwden. Ook met het oog op ons. Ja, met uw oog op ons. Wat een geweldig geschenk. En we hoeven daar niet zuinig mee om te gaan of zuinigjes. Maar daar mogen we tijd voor uittrekken. Om gesterkt te worden en bemoedigd, vermaand en vertroost, onderwezen om verder te kunnen. Heere God, we bidden u voor de familie Augustinus, die in de afgelopen week rondom het graf stond van een geliefde vader en opa en echtgenoot. Geef, Heere God, dat ze mogen merken dat u troost en trooster bent, juist ook vanuit die andere trooster, de Heilige Geest. En wilt u zo aanwezig zijn dat er gemerkt wordt dat u tranen droogt en een God van nabij bent. We bidden u voor hen die ziek of mankerende zijn. Gedenk mevrouw Adi van Veen in het Tielse ziekenhuis. We dragen ook mevrouw de Wit van Lent aan u op die daar morgen wordt verwacht voor een operatieve ingreep. Geef alles wat nodig is, ook aan meneer Riemsdijk en mevrouw Van Eldik. En we bidden van u, geef herstel, maar bovenal te vertrouwen op u. We dragen Adrie van Bracht en Henny Pelle aan u op, die in de loop van de week aan behandelingen en kuren beginnen. Geef dat ze hun werk mogen doen. En dat ze in deze ook uw hand keer op keer mogen ontdekken als een hand van nabij. We bidden u voor meneer de Kleuver. Wilt u hem nabij zijn, ook in zijn ziek zijn? Hetzelfde vragen we voor Ralf van de Pol, als ook voor Annelies van de Heerik. Weest u een God die draagt, zoals u dat alleen kunt met uw eeuwige armen onder hen, ja, onder ons allen. We bidden u voor hen die gedachten herdachten in de afgelopen week onder zo verschillende omstandigheden, zoals Marieke en Marco van de Wetering hun 25-jarig huwelijksjubileum overschaduwd zagen, terwijl Bart en Geri Angelino dat mochten herdenken, 40 jaar lief en leed gedeeld. En vandaag de dag Rijk en Heini van Manen uit de Kolommerlandstraat, 25 jaar getrouwd. Geef, Heere God, dat we in al onze levensomstandigheden, hoogte en dieptepunten, het weten dat u erbij bent. Ja, de Heere zegent jou en hij bemoedigt jou en hij houdt trouw en hij geeft ons zijn woord. Heere God, wil zo ook het verdere van deze dag ons nabij zijn. Zonder u kunnen we niet. En met u zal het gaan, hoe het dan ook loopt. We vertrouwen ons aan u toe. Zegen zo een ieder van ons in vrijheid, maar ook een ieder die in gebondenheid gelooft in die ene naam, onder de hemel gegeven tot zaligheid. En dat ze dat mogen doen, tezamen met ons al juichend en biddend en dankend voor wie u blijft, de God van ons leven. Hoor ons, o God, niet omdat wij het zijn, niet omdat wij volmaakt zijn, niet omdat wij het gemaakt hebben, maar uit genade alleen, levend van het gegeven dat Jezus Christus Heere en Meester is, zijn geest gegeven heeft, die in ons huist en onder ons is. Uit genade. Amen. Wij gaan nu onze liefdegaven geven in de dienst van de offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het werk van de broeders diakenen. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de broeders kerkrentmeesters. En de derde rondgang is voor het onderhoudfonds van het baken. De zendingsbussen wilt u wel gedenken met het oog op de vakantie Bijbelweek die in augustus bij Leven en Welzijn wordt gehouden. Daarna willen we ook zingen, en wel van Opwekking 179, de versen 1, 4 en 5. We zingen over het woord dat voor ons geschreven is. Het woord dat overwinnend door de wereld gaat. En het woord dat wil zijn als een licht op onze paden. 1, 4 en 5 van op toonhoogte 179. Vandaag de zondag voor de vervolgde kerk. In verband daarmee hebt u kunnen lezen op de weekbrief bij de weekagenda, de laatste activiteit op vrijdag, de nacht van gebed. En om daar nog even iets meer van te horen en te zien, wil ik u verzoeken om straks na de zegen nog even plaats te nemen. En dan wordt ons daar nog wat meer over getoond en verteld. Ga daar straks heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Komende vrijdag, zoals net verteld, nacht van het gebed. Open geweld tegen christenen neemt steeds meer toe. 1 op de 11 christenen, dat zijn er zo'n 215 miljoen maar liefst, die worden vervolgd. En dat is best schokkend. 10 op de 11 christenen kunnen dus wel wat doen. En u en ons gebed maakt dat verschil, wat we doen. Zo voor onze vervolgde broeders en zusters. Luister tijdens de nacht van het gebed mee naar de verhalen die verteld worden. En zo kunnen we door middel van het gebed ook elkaar steunen. Omdat niet alle gemeenteleden misschien weten hoe het er in die nacht naartoe gaat, wil ik er kort nog even iets van vertellen. De avond begint om 8 uur, maar u bent vrij om te komen en te gaan wanneer u wilt. We lezen uit de Bijbel. We zingen, we hebben ontmoeting met elkaar en we hebben ook een spreker die om 9:15 hoopt te komen en die wat wilt gaan vertellen over Noord-Nigeria. Hij is daar zelf geweest en kan zo ook daarvan vertellen wat hij zelf heeft meegemaakt. Ook gaan we kijken naar verschillende filmpjes uit verschillende landen en daarin kunnen we zien wat mensen meemaken. We willen ook naar aanleiding van wat we gehoord hebben dan bidden voor onze broers en zusters. Dat doen we vaak in groepjes. En als u denkt van nou, ik vind het niet zo fijn om hardop te bidden, zou ik u toch willen uitnodigen om te komen. Want u kunt ook gewoon meeluisteren en zacht meebidden. Wilt u later op de avond komen, is dat ook mogelijk. Wilt u eerder weggaan, zoals ik al zei, is ook mogelijk. We gaan door tot 6 uur en we willen dan afsluiten met een ontbijt. Vorig jaar waren er ook heel veel jongeren. Ook dit jaar zijn ze weer uitgenodigd en zijn jullie ook weer van harte welkom. En tussendoor kunnen jullie ook je eigen programma draaien in je eigen ruimte. Dus van harte uitgenodigd ook. We willen nu kort even kijken naar 2 filmpjes. De eerste is een ranglijst van christenen die vervolgd worden. Het is de ranglijst van vorig jaar en dat is een top 50. En normaal als je op nummer 1 staat in een top 50, dan is dat heel goed. Maar in dit geval is dat het land waar de meeste vervolging is en waar mensen het dus heel moeilijk hebben. De lijst is voor dit jaar weer iets aangepast. En als iemand van plaats 2 bijvoorbeeld gezakt is naar plaats 4, wil dat niet zeggen dat het een stuk beter gaat in het land. Maar vaak zijn er dan nog weer andere landen waar het weer slechter gaat. We kijken eerst naar een filmpje waar we wat verschillende landen zien. En daarna zien we nog een oproep van de directeur van Open Doors. En die heeft het ook over licht en duisternis, waarvan we vanmorgen ook gehoord hebben.
Open Doors publiceert jaarlijks de ranglijst christenvervolging. Op die lijst staat de top 50 van landen waar geloven het zwaarst is. De onderzoekers van Open Doors zien dit jaar een paar opvallende trends. In de top 10 stijgt Eritrea van plaats 9. Christenen hebben het in 2015 veel zwaarder gekregen. Velen van hen kiezen ervoor te vluchten. De tocht.
Ja. Van de gemeente. Gisteravond deed hij het wel, maar toen was er geen dominee bij. Sorry.
Kijk.
Opu Noors publiceert jaarlijks de ranglijst christenvervolging. Op die lijst staat de top 50 van landen waar geloven het zwaarst is. De onderzoekers van Opu Noors zien dit jaar een paar opvallende trends. In de top 10 stijgt Eritrea van plaats 9 naar 3. Christenen hebben het in 2015 veel zwaarder gekregen. Velen van hen kiezen ervoor te vluchten. De tocht is vol risico's en de behouden aankomst is onzeker. Omdat de omstandigheden er zo slecht zijn, wordt Eritrea ook wel eens het Noord-Korea van Afrika genoemd. Noord-Korea zelf staat dit jaar voor de 14e keer op de eerste plaats. Christen zijn blijft moeilijk en wordt vaak bestraft met de dood of levenslange gevangenschap. Terrorisme nam in 2015 ook een vlucht, tot aan Europa toe. In Irak en Syrië probeerde de Islamitische Staat het kalifaat uit te breiden. In Libië houden de terroristen christelijke vluchtelingen tegen. Zuidelijker, in Afrika ontvoert Boko Haram christelijke meisjes en plegen ze aanslagen op dorpen waar christenen wonen. In boeddhistische en hindoeïstische landen neemt christenvervolging ook toe. Radicale hindoes en boeddhisten zijn steeds gewelddadiger tegen christenen. De christenen maken zich zorgen, want de daders worden vaker niet bestraft. De Bijbel roept ons op om te bidden voor wie ons vervolgen. Samen met vervolgde christenen gaan we daarom in gebed voor de terroristen en dictators. En we bidden voor kracht, moed en troost voor christenen die nog steeds moeten lijden. Want als één lid lijdt, lijden alle leden mee. De Nacht van Gebed is een bijzonder moment in het jaar. Open Doors roept al jarenlang op om samen te bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Bij ons is het in de nacht donker. Bij hen is de dag vaak ook donker. En Jezus roept ons op om het licht in hun leven aan te steken. Dat kunnen we doen door samen voor hen te bidden. Door één nacht wakker te blijven, de handen ineen te slaan en de vervolgde kerk deze ruggensteun te geven. Ik nodig u uit daaraan deel te nemen.
Gezegende zondag en tot vrijdag.